mededelingen, de huwelijksafkondiging van Bastiaan Leen de Trottier en Hendrika Johanna Nobel. Zij hopen aanstaande vrijdag te trouwen en hun huwelijk zal dan bevestigd worden in een kerkdienst in de gereformeerde gemeente van Hendrik Ido Ambacht om 14:30. Aanstaande vrijdagavond zal er mannenvereniging zijn. De collecte is vandaag bestemd voor de diaconie, dat is dan de eerste. En de tweede collecte is voor de bouwkas. En de collecte volgende week zal zijn voor de kerk. En dan is de Oost-Europa-werkgroep weer terug uit Roemenië. En zij brengen de groeten over van de reformatorische kerkgemeenschap van Satu-Nu. En daar is men dankbaar voor wat de werkgroep reeds heeft gedaan. En ze groeten de hervormde gemeente van Middelharnis en Sommelsdijk en de christelijke gereformeerde kerk van Middelharnis met de woorden van Paulus uit 1 Thessalonicenzen 5 vers 23. En de God des vredes zelf, heilige u geheel en al en uw geheel oprechte geest en ziel en lichaam worden onberispelijk bewaard in de toekomst van onze Heere Jezus Christus. Tot zover de mededelingen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen uit Psalm 138 en daarvan de verzen 1 en 2. Ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heer, en door al uw deugden aangespoord. 1 en 2 van 138.
Thank you.
Gemeente, wij luisteren nu eerst naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Wij lezen Gods woord uit het boek der Handelingen, Handelingen 11, de versen 19 tot en met 30. Handelingen 11, de versen 19 tot en met 30. En na de schriftlezing zingen we uit het gebed des Heren, het 3e vers: Uw koninkrijk, kom toch, o Heer. Degenen die verstrooid waren door de verdrukking die over Stefanus geschied was, gingen het land door tot Fenicië toe en Cyprus en Antiochië, tot niemand het woord sprekende dan alleen tot de Joden. En er waren enige Cyprische en Cyreneïsche mannen uit hen, welke te Antiochië gekomen zijnde, spraken tot de Grieksen en verkondigden de Heere Jezus. En de hand des Heeren was met hen, en een groot getal geloofde en bekeerde zich tot de Heere. En het gerucht van hen kwam tot de oren der gemeente die te Jeruzalem was. En zij zonden Barnabas uit, dat hij het land doorging tot Antiochië toe, de welke daar gekomen zijnde en de genade Gods ziende werd verblijd. En vermaande hen allen dat zij met een voornemen des harten bij de Heere zouden blijven. Want hij was een goed man en vol des Heiligen Geestes en des geloofs. En er werd een grote schare de Heere toegevoegd. En Barnabas ging uit naar Tarsen om Saulus te zoeken, en als hij hem gevonden had, bracht hij hem te Antiochië. En het is geschied dat zij een geheel jaar samen vergaderden in de gemeente en een grote schare leerden, en dat de discipelen eerst te Antiochië christenen genaamd werden. En in dezelfde dagen kwamen enige profeten af van Jeruzalem te Antiochië, en een uit hen, met name Agabus, stond op en gaf te kennen door de geest dat er een grote hongersnood zou wezen over de gehele wereld, dewelke ook gekomen is onder de keizer Claudius. En nadat een ieder der discipelen vermocht, besloot elk van hen iets te zenden ten dienste van de broeders die in Judea woonden, het welk zij ook deden, en zonden het tot de ouderlingen door de hand van Barnabas en Saulus.
MUZIEK
Het woord des Heren, onze tekst voor de prediking voor deze morgen, vindt u in het zojuist gelezen gedeelte uit Handelingen 11. En daarvan bijzonder de verzen 22b tot en met 24a. Dus het tweede deel van 22, vers 23 en het eerste deel van 24. En zij zonden Barnabas uit, dat hij het land doorging tot Antiochië toe, dewelke daar gekomen zijnde en de genade Gods ziende werd verblijd, en vermaande hen allen dat zij met een voornemen des harten bij de Heere zouden blijven, want hij was een goed man en vol des Heiligen Geestes en des geloofs. Wij willen samen eerst de Heere om zijn onmisbare zegen bidden. Wij doen voorbeden voor zuster Beket. Ze is in de afgelopen week in het Icasia ziekenhuis in Rotterdam geopereerd en het mag nu goed gaan. Wij bidden ook voor zuster Van Dis van de Ouderlandse Dijk, die toch weer aan tobben is met dezelfde kwaal van een aantal maanden geleden. En voor wie het nu waarschijnlijk toch wel zo is dat er ingegrepen moet worden. Laten we samen bidden. Heren, we mogen met elkaar uw heilig aangezicht zoeken aan de morgen van deze dag. Nu gij ons de gelegenheid weer geeft om samen naar uw woord te komen luisteren. Dat mogen we trouwens elke dag doen, heren. Er mag elke morgen, elke middag, elke avond en wanneer dat maar het beste uitkomt in ons gezinsleven en in ons persoonlijk leven wel eens een moment zijn waarop wij naar uw woord luisteren. Maar op uw dag dan toch wel heel bijzonder, heren. En wij bidden van u dat u ons voor dat grote voorrecht ook oprecht dankbaar wilt maken. We hebben het er niet naar gemaakt dat u nog tot ons zou willen spreken. En dat u ons nog de boodschap van uw genade zou willen laten horen. Als we het ergens naar gemaakt hebben, heren, dan is het dat als u dan toch tot ons spreekt, u alleen maar het oordeel zou aankondigen. En het zou dan zelfs niet eens bij de aankondiging van het oordeel kunnen blijven, maar dat vonnis zou ook moeten worden voltrokken. U hebt het bewezen dat u de God bent die de dingen ook doet zoals u ze gezegd hebt. Toen Adam en Eva aten van de vrucht van de verboden boom, toen zijn ze gestorven, de geestelijke dood. En toen er geen waarachtige bekering was, toen kwam de zondvloed en de omkering van Sodom en Gomorra en zoveel andere oordelen meer. En Heere, u bent niet veranderd. Wat u toen in uw rechtvaardigheid en in uw gekrenkte heiligheid gedaan hebt, dat kunt u met hetzelfde recht weer doen. Over deze wereld kunt u het oordeel brengen en over ons leven eveneens. Laten we dat beseffen. Laten we beseffen dat u een God bent die wel groot van geduld en van langmoedigheid zijt, maar dat dat geduld en die langmoedigheid niet eindeloos zijn. En dat wij mensen in onze verwatenheid wel kunnen menen dat we met u en met uw geboden geen rekening hoeven te houden, maar dat we ons daarin toch wel erg vergissen. U bent niet een God die altijd zult zwijgen. En als we dan zien op wat er in deze wereld allemaal gaande is, wat er aan zonde en ongerechtigheid bedreven wordt, en dan hoeven we onszelf daar niet boven te verheffen, want dan kunnen wij allemaal het hoofd buigen, heren. Ook de meest doorgewinterde kerkganger moet dan toch ook eerlijk voor uw aangezicht belijden al het kwaad en de ongerechtigheid dat er in zijn hart huist. Al kleeft het misschien zozeer nog niet aan zijn handen, en al wordt het nog zo vaak niet zo gehoord vanuit zijn mond, maar heren, ons hart is boos en schuldig, en daarom er is geen enkele reden om onszelf uitzonderingen te achten op de regel van die uw woord ook aanwijst. Zij hadden allen gezondigd en ze derven de heerlijkheid Gods. Heren, en als u ons nou geeft naar verdiensten, wat moet er dan van ons terechtkomen? O God, het is daarom toch een wonder dat we nog horen mogen van genade. Het is toch een wonder dat u ons nog laat horen de boodschap van de Heere Jezus. En dat er bij hem redding en vergeving en alles is wat een zondaar nodig heeft. O God, wij danken u dat gij ons die boodschap geeft. En laat het nu ook echt indruk maken. En dan niet zomaar voor een ogenblik, maar laat het een blijvende indruk zijn. Ja, laat het nog dieper gaan dan een indruk. Laat het uiteindelijk resulteren in waarachtige bekering voor het eerst of bij vernieuwing. Laat het resulteren in waarachtig geloof, ook dat voor het eerst of opnieuw. En wilt gij zo kracht bewijzen, kracht doen in ons midden. En het bewijzen, Heere, dat u ook vandaag nog uw gemeente bouwt. We hoorden uit uw woord van Antiochië, dat daar een groot getal de Heere werd toegevoegd. Wat een wonder, Heere, dat dat toen daar gebeurde, onder Adams kinderen. Maar als u dan toch nog dezelfde bent, niet alleen maar in uw rechtvaardigheid en in uw gestrengheid, maar ook in uw genade en in uw barmhartigheid, dan mogen we daaruit toch ook weten dat gij ook vandaag nog machtig zijt om een grote schare u de Heere toe te voegen. Om er velen in Sion te doen geboren worden. Dan is uw arm toch nog steeds met macht. En dan hebt u toch altijd nog toegang ook tot gesloten en dicht getimmerde harten van mensen die ook weigeren en tot nog toe altijd geweigerd hebben naar uw stem te horen. O God, ontfermt u zich en laat uw woord dan ook zegen mogen brengen in het midden der gemeente, maar overal waar dat evangelie vandaag mag uitgaan. Wilt u uw rijk bouwen en uw naam verheerlijken in ons eigen land, daarbuiten, overal, onder alle volkeren van deze wereld. Want heren, hoeveel verschillender ook zijn in taal en in allerlei andere dingen, één ding is toch voor alle mensen duidelijk. We hebben een zaligmaker nodig. Dat hebben wij hier, dat hebben ze op het zendingsveld, waar heidendom nog heerst en waar de blindheid van het heidendom er is. Dat hebben ze nodig onder Israël, heren, zal uiteindelijk het deksel worden opgelicht en weggenomen en de kennis van de Heere Jezus gevonden worden. Dat is nodig in Roemenië en in andere landen waar armoede en gebrek en nood en moeite is. We danken u dat de werkgroep in welstand terug mocht komen en dat ze dat een en ander hebben mogen doen. En wij bidden van u, heren, wil dat werk zegenen. En wil alle dienstverlening, alle hulpverlening die geschiet ook zegenen. En wilt u het geven dat dat alles dienstbaar mag zijn aan de bevordering van uw zaak en de komst van uw rijk. En de vertroosting van de harten van degenen die u vrezen. Maak zo uw weldaden heerlijk, o God. En doe gij ons ondervinden dat u, ondanks onze zonden, toch aan ons denkt en toch voor ons wilt zorgen. We bidden u dat ook voor onze zieken, voor zuster Beket, en we mogen uw naam dan ook wel allereerst danken dat de operatie mocht slagen en dat zij daar doorheen mocht komen en dat ze nu herstellende mag wezen. Heren, zegen alles wat voor haar gedaan wordt. En wilt u ook zijn met zuster Van Dis, bij wie de dingen nog niet helemaal duidelijk zijn, maar die toch in ieder geval weer grote moeite heeft gekregen met de kwaal van een enige tijd geleden. Laat zij het ook mogen ondervinden, heren, dat het goed is als we de zaak, de moeite in uw hand mogen geven. En laat ze daarin rust mogen vinden en het zo aan u, de heren, mogen toevertrouwen. In de hoop dat gij dan voor haar ook middelen en wegen vindt die tot herstel mogen leiden. Denk gij aan alle die het moeilijk hebben, die zorgen hebben en die onzeker zijn ten aanzien van hoe het nu verder gaan moet in hun leven. O Heere, er is vaak zoveel wat ons neer kan drukken en wat ons leven zwaar kan maken. Laten we het bij u de Heere mogen brengen. Onze weg op u de Heere wentelen en op u vertrouwen. Om dan ook te ondervinden hoe waar gij het maakt, hij zal het maken. Hoor ons, Heere, als we u deze dingen bidden in de naam van de Heere Jezus en in zijn naam alleen. Amen. Wij zingen Psalm 87, 1, 2 en 3, zijn grondslag. Zijn onwrikbare vastigheden, men spreekt van uw zeer heerlijke dingen en de Filistijn, de Tyriër, de Moren. In de geschiedenis als wij Handelingen 11 opslaan. Vorige keer toen we met elkaar naar het woord van God luisterden dat ons over Barnabas vertelt, zagen we dat deze Barnabas door de Heere gebruikt is om Paulus in de kring van de apostelen te introduceren. Paulus die daar geen ingang kreeg omdat ze hem verdachten. Ze lieten hem buiten staan, ze vertrouwden hem niet, ze geloofden niet dat hij werkelijk een discipel geworden was. Maar Barnabas, de zoon der vertroosting, heeft toen naar Paulus geluisterd, heeft hem de gelegenheid gegeven om het verhaal van zijn omkeer, van de grote verandering, van zijn bekering te vertellen. En Barnabas heeft tot het allerlaatste toe geluisterd. En toen was Barnabas overtuigd en toen heeft hij deze Paulus in de kring van de apostelen gebracht. En in ieder geval twee van de apostelen hebben toen ook Paulus overgenomen, Petrus en Jacobus. En Paulus is 14 dagen bij Petrus gebleven. En daarna is hij vertrokken naar zijn geboortestad Tarsen in Cilicië in het tegenwoordige Turkije. En daar is hij geruime tijd geweest en in die periode horen we van Paulus helemaal niets. Maar van Barnabas wel. Hem komen we dus weer tegen twee hoofdstukken verder in hoofdstuk 11. Dan is het evangelie niet alleen maar bekend geworden intussen in Jeruzalem en de naaste omgeving van Jeruzalem. Het is ook al, zoals Handelingen 8 ons dat trouwens al vertelt, naar Samaria gegaan. Dat was toch weliswaar niet helemaal buiten de grenzen van Israël. Al moet er tegelijkertijd bij gezegd worden dat de Samaritanen ook weer niet zuivere afstammelingen van Abraham waren. Daar was veel vermenging bij met heidens bloed. Dus de Samaritanen hoorden er toch eigenlijk ook niet helemaal bij. Maar het evangelie is daar ook geweest. Het evangelie heeft daar ook kracht gedaan. Maar laten we zeggen, dat was nog een beetje een twijfelgebied. De Heere Jezus is ook wel eens in Samaria geweest. Hij heeft ook aan de Samaritaanse het evangelie verkondigd, terwijl hij toen in ieder geval nog niet naar de heidenen ging. Maar dan komt het moment dat het evangelie echt helemaal buiten de grenzen van Israël gaat treden. En dat gebeurt, zoals we gelezen hebben, door de prediking van een aantal mensen van wie we de namen niet weten, maar van wie we wel weten dat ze uit Cyprus of uit Cyrene kwamen. Uit het buitenland dus. Dat waren Joden, er woonden veel Joden in het buitenland, in de verstrooiing, in de diaspora. En zo waren er ook Joden terechtgekomen op Cyprus en zo waren er ook in het Noord-Afrikaanse Cyrene gaan wonen. En het zijn die Joden, maar dan zijn ze niet meer aanhangers van de Joodse religie, maar van het christelijk geloof geworden. Het zijn die christen-Joden uit het buitenland dus, die het eerste de ontdekking gedaan hebben dat het met Pinksteren zo is geworden dat het evangelie niet langer alleen voor het volk van Israël bestemd is. Zij zijn gaan preken, gaan spreken, gaan verkondigen, ook tot de Grieken. Hoe kwamen ze daartoe? Wel, ze waren dan van buitenlandse afkomst. Ze waren met Pinksteren of daarna op de een of andere manier in Jeruzalem geweest. En ze hebben mogelijk zichzelf weer in het land Kanaan gevestigd. Maar er brak vervolging uit. En die vervolging had tot resultaat dat vele mensen moesten vluchten. Daar hoorden ook deze mensen bij. Ze zijn gevlucht, ze zijn verstrooid geraakt. Ze zijn alle kanten uitgezworven. Maar terwijl ze op de vlucht waren, vanwege hun geloof, zwegen ze niet van hun overtuiging. Ze voelden zich van binnen gedrongen om die boodschap die voor henzelf van zo grote betekenis geworden was, die ook aan anderen door te geven, anderen de blijde boodschap van de naam van de Heer Jezus bekend te maken. En dat deden ze aanvankelijk tot de Joden, dat staat in vers 19, ze spraken alleen tot de Joden, maar die Cyprische en die Cyreneïsche mannen die gingen, vers 20, ook tot de Grieken spreken, tot de Hellenisten. En toen gebeurde er een wonder. toen bleek dat de Heere het ook zo bedoeld had. Dat het evangelie nu niet alleen maar meer tot het jodendom, maar ook tot het heidendom moet gaan komen. Petrus had dat al gezegd. Of hij toen allemaal beseft had wat hij zei, dat is nog de vraag. Want Petrus moet er langzamerhand ook toe voor overtuigd worden dat dit Gods weg is. Maar Petrus had het gezegd, u komt de belofte toe, zei hij tegen de Joden op Pinksteren en uw kinderen. En allen die daar verre zijn. Zovelen als er de Heere onze God toeroepen zal. Ook de heidenen moeten bereikt worden met het evangelie. En ik zei, en toen dat gebeurde, toen werkte de Heere mee. Toen was de hand des Heeren met hen. En toen geloofde er een groot getal. En ze bekeerden zich tot de Heere. En toen ontstond daar in Antiochië voor het eerst een gemengde gemeente. Bestaande uit bekeerde Joden en uit bekeerde heidenen. Maar toen kwamen de vragen. En de eerste vraag is, ja, mag dat eigenlijk wel? En kunnen we dat ook wel vertrouwen wat daar in Antiochië gebeurt? Is het evangelie inderdaad voor de heidenen ook? Dat kunnen die mensen uit Cyprus en uit Cyrene wel denken. Maar is dat juist? Er begonnen toen dingen te gebeuren die voor de christenen, met name de Joodse christenen, een totale andere manier van denken met zich mee moesten brengen. En daarom moesten de vragen die gesteld werden grondig worden bestudeerd en erover nagedacht. En dat besefte men in Jeruzalem. Natuurlijk wordt dat ook in Jeruzalem bekend. En in Jeruzalem voelt men zich verantwoordelijk. Daar wonen de apostelen. Daar zijn, als ik ze zo mag noemen, de kerkleiders. En zij, die apostelen, zijn degene die bij de Heer Jezus geweest zijn. Zij moeten het dus vanuit het onderwijs van de Heer Jezus toch eigenlijk het beste weten. En zo voelt men dat aan. En zo beseft men ook dat men in Jeruzalem beslissingen moet nemen. Kunnen ze dat goedkeuren, dat werk daar in Antiochië? Of niet? En dan zien we dat men voorzichtig te werk gaat. Men neemt geen overhaaste besluiten. Er wordt niet geredeneerd van zus is het en zo is het en dus. Om dan tot de conclusie te komen het is goed of het is fout. Er worden geen conclusies getrokken die alleen maar gebaseerd zijn op emoties, op gevoelens, op ik vind en ik ben van mening en nee, men gaat eerst de zaak onderzoeken. Er wordt, om een kerkelijke term te gebruiken, er wordt visitatie afgelegd. Althans, men besluit dat er een visitatie zal plaatsvinden, maar wie moet dat doen? Wie is voor die taak, en het is een delicate, het is een zaak waar grote nauwkeurigheid en voorzichtigheid en wijsheid bij vereist is. Wie is voor die taak berekend? En dan valt de keus op Barnabas. Waarom zou Barnabas daarvoor aangewezen zijn? Kennelijk bewijst het feit dat hij aangewezen wordt dat hij op dat moment een grote mate van vertrouwen in de kring van de apostelen heeft genoten. Maar vertrouwen krijgt de mens nooit zomaar. Vertrouwen moet wel worden verdiend. Het is gebleken dat Barnabas het vertrouwen waard is. Men heeft hem leren kennen als een betrouwbaar mens. Als een mens om te beginnen, wiens overtuiging, wiens opvattingen zuiver zijn. Als ze Barnabas horen spreken, dan herkennen de apostelen in datgene wat Barnabas zegt, waar zij ook van overtuigd zijn. Leerstellig, om zo te zeggen, is de man zuiver geweest. Maar niet alleen dat. Ze hebben hem al eerder een zoon der vertroosting genoemd. En dat was gebaseerd niet om wat zijn mond zei, maar op wat zijn daden deden. Op de practicale godzaligheid. Zoals dat uitkwam in zijn milddadigheid, in zijn bewogenheid. Men heeft hem gekend als een man die zuiver was in de leer, maar die ook zuiver was in het leven. En die geregeerd werd door de vrezen des Heren. Barnabas blijkt de mens te wezen die waarlijk leeft uit het geloof. En die van de Heren dan ook nog bijzondere gaven blijkt gekregen te hebben. En dat wordt ook aangewezen, dat zegt de Heren immers allemaal zelf. Als we vers 24, dus het laatste gedeelte van onze tekst lezen. Ik heb u daar al eerder even op gewezen in vorige preken, maar nu vraagt dat heel bijzonder onze aandacht. Hij was een goed man. Nou, wie is er nou een goed man? Ja, als je het in de afgezwakte betekenis die wij aan het woordje goed geven neemt, dan zijn er wel meer goede mensen. En als wij dat zo zeggen, oh, het is een goede man, dan zeggen we dat eigenlijk terwijl we andere dingen een beetje vergoelijken op die manier. Ja, maar ondanks alles is toch een goede man. Maar zo moet u dat bij Barnabas helemaal niet verstaan. Hier zegt God, de Heilige Geest, hij was een goed man. En dat zegt de Heere niet van iemand. Of de Heere moet daar goede gronden voor hebben. Wat zegt de Heere van mensen? Ze zijn allemaal afgeweken. Ze zijn tezamen onnut geworden. Er is niemand die goed doet. Ook niet tot één toe. Dat is Gods algemene oordeel over het mensdom. Over u en mij erbij ingesloten. En u zegt de Heere van deze Barnabas, maar dat is een goed man. Hoe kan de Heere dat zeggen? Dat kan de Heere alleen maar zeggen, omdat de Heere hem eerst goed heeft gemaakt. Als deze aanduiding voor ons staat, hij was een goed man, dan hebben we daaruit genoegzame grond om te concluderen dat Barnabas waarachtig bekeerd is. Dat hij van een kind des toorns veranderd is in een kind van God. Dat hij van een hater van God en van een hater van zijn vijand, van zijn naaste, een liefhebber van God en van zijn naaste is geworden. Dat hij ongehoorzaam zoals hij van nature was, waarachtig tot bekering is gekomen en tot de gehoorzaamheid aan de Heere en tot het geloof aan de Heere. Dat staat er toch ook, hij was een goed man en vol van de Heilige Geest. Die was in zijn leven aan het werk gegaan. Die had zijn hart geraakt en die had in zijn hart ook zijn intrek genomen. En die had hem met gaven toegerust. Die had hem zo barmhartig gemaakt dat hij zijn akker wilde verkopen en de opbrengst aan de armen schenken. En die heeft hem dat gegeven, dat talent ook om door alles heen Paulus toch te geloven en te vertrouwen. En hem zoveel vertrouwen in Gods werk in Paulus te geven, dat hij ook naar de apostelen gaat en zegt, maar ik geloof dat dat een man is die door de Heere is gegrepen. En vol van geloof, zo staat er ook. Hij heeft leren geloven. Leren geloven in alles wat de Heere in zijn woord zegt, ook als de Heere hem veroordeelt. Maar ook leren geloven in die enige naam die onder de hemel tot zaligheid gegeven is. En nou getuigt zijn hele leven daarvan. Het is geen praatchristen. Het is geen man die mooie dingen weet te vertellen. Maar als hij dan zo in één keer je oor te luisteren legt, dan hoor je van allerlei praktijken die niet deugen. Nee, het komt met elkaar overeen. Hij blijkt waarachtig te zijn. Echt een door de genade Gods goed gemaakt mens. En er staat zelfs dat hij er vol van is. Nou gemeente, als je ergens vol van bent, dan loopt het ook wel eens een keer over. Als het allemaal een halve meter beneden de rand blijft staan, dan ben je niet vol, maar als je vol bent, dan gaat er wel eens wat over de rand heen. Dan wordt het ook wel eens gemerkt, dan wordt het ook wel eens gezien, dan wordt het ook wel eens gehoord. En zo hebben ze Barnabas leren kennen. Een man met grote genade, een man met rijke gaven, een man met de Heilige Geest. En als ze hem zo hebben leren kennen, dan durven ze hem wel aanwijzen en tegen hem zeggen, Barnabas, dat moet jij nou maar eens doen. Naar Antiochië gaan. En eens zien wat daar gebeurd is. En dan je mening vormen en ons komen vertellen wat je ervan vindt. Is dat nou echt? Is dat nou in overeenstemming met de wil van de Heere? Ze zeggen dat de Heere daar aan het werk is. Ga jij dat nou eens bezien? En daar komt dan nog bij, bij alles wat er tot nog toe al gezegd kon worden van Barnabas, daar komt nog bij dat die man zelf ook uit Cyprus kwam. Dat herinnert u uit de preek van een paar weken geleden. Er was een man uit Cyprus. Hij hoorde dus eigenlijk tot die categorie van die Cyprische en Cyreneïsche mannen. Net als die predikers die in Antiochia aan het werk gegaan zijn, is ook Barnabas van hetzelfde soort. Niet een type zoals die oud-testamentische Jona bijvoorbeeld, die er een grote hekel aan heeft als God hem de opdracht geeft om naar Nineveh te gaan. Want stel nou eens dat God aan die heidenen, aan die vijanden van zijn volk ook genade zou willen bewijzen. En Jona weigert om de opdracht te vervullen en gaat de andere kant uit. Nee, zo is Barnabas niet. Zo zijn die mensen uit Cyprus en Cyrene niet. Dat zijn mensen die een ruimere blik gekregen hebben. En die ook een ruim hart gekregen hebben. En die een open oog gekregen hebben voor de breedte, de wereldwijde breedte van het werk Gods. Barnabas heeft het eigenlijk al bewezen. Dat hij een goed man was, dat hij ook een brede blik had, dat hij groot vertrouwen in Gods werk had. Toen hij geloofde wat die vervolger van de gemeente, Paulus, hem vertelde over het werk dat de Heere in zijn leven gedaan had. En die anderen zeiden, Paulus, je kunt praten wat je wil, maar we geloven je niet. Maar Barnabas zei, dat is Gods werk. En deze man, die vertrouwen geniet en die dat ook verdient, wordt nu met die taak belast om naar Antiochië te gaan, om die met grote voorzichtigheid en tact uit te voeren. En Barnabas is zich heel goed bewust geweest wat een verantwoordelijkheid er toen op zijn schouders lag. Want in Gods koninkrijk kun je ook brokken maken. Als je te haastig je oordeel klaar hebt en als je een al te kritische geest hebt, dan kun je brokken maken. Iedereen is niet geschikt voor alle werk in Gods koninkrijk. Je hebt mensen die uitermate geschikt zijn om als wachters op Sions muren te functioneren. Omdat ze als het ware een aangeboren eigenschap van de Heere hebben gekregen om onmiddellijk te onderscheiden wat echt is en wat niet echt is. En die het niet echte, het onbetrouwbare, het valse snel kunnen ontmaskeren. En die de gemeente daar dan ook tegen waarschuwen kunnen. Je hebt mensen die zo'n aanleg hebben gekregen en die ook vanuit eigen ervaring wellicht, ziende de gevaren die een mens bedreigt, van je kan ook te snel geloven en je kan jezelf ook zalig spreken en je kan iemand heel haastig de handen opleggen en vanuit het bedriegelijke van het menselijke hart een grote mate van voorzichtigheid aan de dag leggen als het gaat om het beoordelen van wat nou wel en wat nou niet. Het geeft ook mensen die hij met andere inzichten en met andere talenten en met andere bekwaamheden toerust. En daar hoort die Barnabas bij. Een man, en dan loopt hij misschien wel eens een keer gevaar om te goedgelovig te zijn, maar die aan de andere kant toch zo'n grote mate van vertrouwen heeft in het feit dat de Heere, ondanks al de listen van de engel des lichts, de duivel, toch doorgaat met zijn werk. En dat de Heere grenzen overschrijdt en dat de Heere barrières doorbreekt. Dat de Heere zijn naam vestigt op de ganse aarde en dat hij dat doet Ja, ook daar waar wij het misschien helemaal niet verwacht zouden hebben. En dat die ook werkt in harten waarvan wij zouden zeggen, nou, die staan eigenlijk toch wel zo'n beetje buiten het bereik van Gods genade. En als je dan deze verschillende dingen ziet, en daar zijn verschillende taken en verschillende opdrachten, en naar gelang dat er taken vandaag gedaan, verricht moesten worden, geeft de Heer ook toerusting. Als je dat dan zo ziet, dan kun je de conclusie trekken. Niet iedereen die wettig geroepen is, niet iedereen die wettig in de dienst des Heren werkzaam is, niet iedereen die genade van de Heren bezit, is voor alle taken geschikt. Je moet voor dit en voor dat toch weer verschillende mensen hebben. En daar hebben ze in Jeruzalem ook mee gerekend, toen ze Barnabas daarheen stuurden, om geen schade aan te richten. En zo komt hij in Antiochië. Daar luistert hij, maar daar kijkt hij ook. Hij luistert en hij hoort wat er gebeurd is. Hij hoort verslagen van mensen die het zelf kunnen vertellen hoe de Heer in hun leven gekomen is. Hij hoort van mensen bij wie er zo'n grote verandering heeft plaatsgevonden, die eertijds blind waren, maar nu zien mogen, die eertijds duisternis waren, maar nu licht geworden zijn in de Heere. En hij ziet ook het een en ander. Wat ziet hij? De genade Gods. Dus hij luistert, maar hij ziet ook dat wat hij hoort klopt. Hij hoort mensen roemen in de genade, met zijn oren hoort hij dat. Maar hij ziet het ook gestalte krijgen. Let u op die uitdrukking in vers 23, dat hij de genade Gods zag. Als er echt genade van de Heere verheerlijkt is in een mensenleven, dan kun je dat zien. Ik zal niet zeggen 24 uur van de dag. Ik zal niet zeggen altijd onafgebroken door, maar je kunt het bij tijden toch zien, want zo'n leven is anders. Iemand die waarlijk gaat geloven dat er maar één naam onder de hemel tot zaligheid gegeven is. Iemand die waarlijk gaat geloven, ook met die persoonlijke toon van het geloof, dat niet alleen anderen, maar ook mij genade geschonken is. Dat kan niet anders. Daar gebeurt ook dit wat in vers 21 staat. Die gaat zich ook bekeren tot de Heer. En dan wordt het zichtbaar, nietwaar? Dan gaat genade gestalte krijgen. Dan zie je het. Hij is anders. En zij doet niet meer wat ze vroeger deed. En haar daden zijn in overeenstemming met haar woorden. Dan is het bij sommigen zelfs heel opvallend. Naarmate ze in hun vroegere leven meer in de zonde geleefd hebben, zullen ze nu een veel ingetogener leven leiden met een heel teer geweten. Dan wordt genade zichtbaar. En als hij het ziet, dat de genade zichtbaar is dus, dan gelooft Barnabas het. Kijk, als mensen praten over geloven, je kunt het in hun leven niet zien, dan kun je het wantrouwen. Dan kun je het echt wantrouwen. Als mensen de mond vol hebben over geloof, en soms hele dingen durven zeggen, en het is in hun leven nooit zichtbaar, wantrouw het dan maar. Want er is de Siamese tweeling gescheiden, en die sterft. Geloof en bekering zijn immers een Siamese tweeling en die kunnen alleen maar leven als ze samen zijn. En als iemand net zo keurig leeft en net zo uiterlijk precies alles in orde heeft, zodat je zegt, nou, die heeft dan toch wel een vroom, een ernstig, een toegewijd leven. En er is van geloof geen sprake en er komt ook nooit eens een getuigenis van geloven over zijn lippen. Dan kun je het ook wantrouwen. Want dan is het een huis dat met bezemen gekeerd en versierd is. maar zonder inwoner. Maar als die twee samen gaan, en ze gaan samen als de genade Gods gezien wordt, dan kun je het vertrouwen. En dan kan Barnabas zeggen, het is van de Heere. Zoals hij het bij Saulus zei, zo zegt hij het ook als hij gezien en gehoord heeft wat er in Antiochië gaande was. En dan is hij overtuigd. Dit is echt. En dan hoeven ze hem niet meer met allerlei dingen aan te komen. Maar hij weet nu, dit is van de Heere. Er is geen twijfel mogelijk. Deze mensen die hij hier mag ontmoeten, en wat is zijn ziel er verheugd over geweest, want nu is er een vervolging losgebroken en dan moesten de mensen vluchten. En dan zou je zeggen, nou breekt het werk van de Heere af en nou gaat het teniet en nou wint de duivel het nog. Maar deze mensen die hij hier in Antiochië ontmoet, en of ze nou Jood van afkomst zijn of Griek van afkomst zijn, dat maakt nou kennelijk voor de Heere ook geen verschil meer, maar de Heere bouwt Jeruzalem. En hij heeft het geweten. Deze en die is al daar geboren. Ze horen bij de Heere Jezus. Ze zijn van hem, omdat hij ze kocht. En nu zijn ze ook nog bij hem gaan horen door het waarachtig geloof. En door de waarachtige bekering tot hem. En dan heeft Barnabas maar één advies. Namelijk dat ze nu met een voornemen des harten bij de Heere moeten blijven. Ze zijn tot de Heere gekomen in geloof en bekering. En nou moeten ze bij de Heere blijven. Waarom? Wel, daar zijn verschillende redenen voor aan te noemen, voor aan te voeren, en ik zal u er straks een aantal noemen. Maar let er ook nog even op dat Barnabas zegt dat ze dat met een voornemen des harten moeten doen. Dus niet zomaar in een opwelling, vluchtig. Een mens kan, als hij bepaalde emoties beleeft en als hij op een bepaalde manier bewogen is, wel eens een beslissing nemen, een keus doen. Maar dat is vaak meer een opwelling van het moment dan dat het nou echt uit een diepe overtuiging voortkomt. Dat is op geestelijk terrein ook zo, en daarom moeten wij voor dat soort emotionele beslissingen ook maar een beetje voorzichtig zijn. Maar Barnabas is niet bang om te zeggen, nou moeten jullie echt de keus maken. En dan moeten jullie het je echt voornemen. Heel bewust. Met een voornemen des harten. Ernstig en plechtig. Als voor Gods aangezicht. Wetende dat je voor het aangezicht van de Heere staat. Uit overtuiging dat Hij het goede werk begonnen is. Jezelf voornemen en het de Heere beloven, Heere, nou blijven we ook bij u. We zijn misschien vergeten dat die dingen vroeger gebeurden. Dat mensen echt met een voornemen des harten de goede keus maakten of vernieuwden. Je komt dat in het Oude Testament ook tegen. In de dagen van de koningen, in de dagen van Nehemia, worden er afspraken gemaakt. Zoals Jozua dat ook deed. Wij zullen de Heere dienen, ik en mijn huis. Dat is geen opwelling geweest, dat is geen woord geweest dat Jozua zei. Nou ja, onder de indruk van het moment terwijl hij het een paar dagen later vergeten was. Nee, dat was met een voornemen des harten. Dat is praktijk geweest onder Gods volk. Van de oude dag. Dat is ook praktijk geweest in de geschiedenis van de kerk. Dat lees je in de geschiedenis, in de kerkgeschiedenis van de Schotse kerk. Dat ze een covenant maakten met de Heere. Dat ze het opschreven. En dat ze het ondertekenden. En dat ze bij tijden in hun leven het nog eens een keer hernieuwden. Om zichzelf te binden en zichzelf te verplichten om de Here te zoeken en de Here te dienen en de zonde te haten en te mijden. Maar wij zijn misschien uit zekere vrees voor zelfwerkzaamheid en zelfactiviteiten ertoe gekomen om zulke dingen maar niet meer te doen. Want zo kan een mens dan gauw zeggen, ach, je kan het wel beloven, maar zul je het ooit volbrengen? En dan zegt de schriften toch ook dat het beter is niet te beloven dan te beloven en niet te volbrengen. Ja, zo kun je overal natuurlijk wel een bijbeltekst bijhalen ook. Maar het is toch iets om nog eens over na te denken. En vooral voor degene die tot de Here mochten komen in hun leven. Tot degene in wie Gods genade is begonnen verheerlijk te worden. En tot hen zou ik willen zeggen, denk er nou nog eens over na of het is niet de moeite waard is om nou te doen wat Barnabas zei, met een voornemen des harten. Het jezelf en nog veel meer de Here te beloven, Here, ik wil geen andere God dienen dan u. En ik wil geen andere weg gaan dan de weg die gij wijst. En ik kies de weg der waarheid voor mijn voet. Gij zijt mijn God. Is dat te hoog gegrepen? Waarom toen dan niet? Waarom kon Barnabas dat dan zeggen? Die man vol des Heiligen Geestes. Lag in zijn leven ook zo. En hij had ook die dure verplichting op zich genomen. Om bij de Here te blijven. Kon best eens een grote zegen zijn. Als je dat document nog eens voor de dag kan halen. Of al heb je het dan niet opgeschreven. Maar dat je het moment dan nog herinneren kunt. Toen heb ik het plechtig aan de Here beloofd. En dan weet ik wel, dan ben ik een woordbreker door mijn val in Adam. En dan ben ik een onbetrouwbaar mens. En dat weet de Here ook. Maar niettemin, het ligt er toch. Eigenlijk is belijdenis doen ook al zoiets natuurlijk. Dat je bij de waarheid, bij het woord, bij de dienst van de Here zult blijven. Dat is ook een heilige belofte. Maar dan nog in die veel persoonlijker zin bij de Here blijven. Gemeente, als het om toepassing van deze dingen gaat, dan zou er uit dit schriftgedeelte natuurlijk heel wat toegepast kunnen worden. Ik beperk me vanmorgen tot één zaak. Ik zou natuurlijk ook nog wat meer kunnen zeggen over de noodzakelijkheid dat de Here mensen die hij in zijn dienst, in zijn koninkrijk gebruikt, ook geschikt moeten zijn en door hem ook geschikt gemaakt worden voor bepaalde taken. Maar laat ik dat verder laten liggen. Ik zou ook nog meer kunnen zeggen over de noodzakelijkheid van het samengaan van geloof en van bekering. Waar het echt is, gaan die samen. Barnabas wist dat uit eigen ervaring ook. Hij was ook tot geloof gekomen. En het was in zijn leven ook bekering geworden. En hij had die akker opgeruimd die hij niet mocht hebben. Zo is het vandaag nog. Maar ik laat dat verder ook liggen. Ik wil me beperken tot deze kant van de zaak die ons in de tekst wordt voorgesteld. Dat het zowel in de prediking als in het geestelijke leven dient te gaan om de Here Jezus. In de prediking allereerst. Natuurlijk, er moet van alles in de prediking aan de orde komen. Maar altijd weer zal die prediking van die enige naam onder de hemel tot zaligheid moeten zijn. En welk aspect van het woord van God er dan ook aan de orde komt. Tot in de geboden van Gods wet toe. En tot in allerlei praktische voorschriften van het christelijke leven toe. Zal altijd het verband gelegd en gezien moeten worden met die zaligmaker van zijn volk, de Here Jezus Christus. En waarom benadruk ik dat vanmorgen? Omdat de geschiedenis die voor ons ligt er ons alle aanleiding toe geeft. De prediking zoals die Cyrenische en die Cyprische mannen die in Antiochië brachten, dat was, kijk nog maar in vers 20, dat was de verkondiging van de Here Jezus. Dat hebben ze daar verteld, de Here Jezus. En dat de zaligheid in geen ander is. En dat wordt een zaak die vandaag de dag hoe langer hoe actueler wordt. Ik weet niet of u dat begrepen hebt. Maar er zijn weer allerlei vormen van zogenaamd syncretisme aan het opkomen. Vroeger, nog niet zo heel lang geleden, een jaar of 40, 50 geleden, toen zocht men de overeenstemming tussen allerlei vormen van christendom, om dat in elkaar te schuiven. En toen kreeg je de toenadering van het protestantisme en het rooms-katholicisme, en men ging punten van overeenkomst ontdekken, en men heeft gezegd, dan moeten we niet meer over die verschillen praten, maar waarin zijn we nou één? En zo schoof men eigenlijk alles wat dan christendom heet in één. Maar dat is al lang voorbij. Nou zijn we bezig om in elkaar te schuiven de verschillende godsdiensten. En de een noemt God God of Jezus of Jehovah en de ander noemt hem Allah. En nog weer een ander heeft een andere naam voor hem. Maar in feite dienen we allemaal God en bidden we allemaal tot God. En men is bezig om de godsdiensten te vermengen. En dat gaat ten koste van de naam van Jezus. Die kun je dan niet meer gebruiken. In zo'n wereldgodsdienst kan de Heer Jezus niet meer functioneren als de enige naam onder de hemel tot zaligheid gegeven. En daarom zal het zaak zijn om ook in onze tijd dat maar weer te benadrukken. Ze verkondigden de Heere Jezus. Ze verkondigden hem van wie God zegt hoort hem. Zijn eigen vader zei dat immers. Ze verkondigden hem die van zichzelf getuigd heeft. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Hebben ze dan niks meer verkondigd? Misschien wel. Als je het evangelie zuiver verkondigt, dan komen er ook allerlei andere dingen aan de orde. Maar dit was de hoofdzaak, dit was het centrum. Jezus Christus en die gekruisigd. Ze zijn daar niet gekomen in Antiochië om de mensen een bepaald leersysteem op te dringen. Ze zijn daar niet gekomen om de mensen een hele weg aan te wijzen van dingen die ze moesten doen en dingen die ze moesten laten om zo op die manier zichzelf de zaligheid te verwerven. Het ging hen niet om allerlei waarheden, maar het ging hen om hem die de waarheid is. Ze hebben verkondigd de Heere Jezus. Jezus, de zaligmaker die zijn volk zalig maakt van hun zonde. En natuurlijk is dat gegaan met de uitgestoken vinger die hen op de vuile plekken in hun leven en de zonden in hun ziel gewezen heeft. Waarom ze Jezus nodig hadden. Omdat ze zo verloren liggen, omdat ze zo verdorven zijn, omdat ze zo van God afgevallen zijn. En nou heeft God in zijn onbegrijpelijke genade Jezus gegeven. De zaligmaker. En die is gekomen en die heeft zijn werk gedaan. En wat is die geweest? Een barmhartige hoge priester. Altijd gewillig en bereid om zondaren te nodigen. En als ze kwamen, gewillig en bereid om ze te ontvangen. En ze zijn liefde te bewijzen en ze vergiffenis te geven. Hij is gekomen ook als degene die claimt, geef mij uw hart. Want hij is koning en hij heeft rechten. En ik heb geen recht om hem buiten mijn leven te houden. Ik heb geen recht om hem ongehoorzaam te zijn. Hij die mijn schepper en onderhouder is. Hij die mijn leven gedragen heeft. God en de Zoon van God. Hij heeft alle recht om mijn leven op te eisen voor zich. En hij heeft van zichzelf ook gezegd dat we een keer met hem te maken krijgen. Als die weer komt op de wolken des hemels. En als alle vlees voor hem zal verschijnen. En als de boeken zullen geopend worden. En als we geoordeeld worden op grond van wat in de boeken geschreven staat. En dat hij alle recht heeft om definitief te bepalen waar u en ik zullen zijn, links of rechts, behouden of verloren. Ze verkondigden de Heere Jezus in al zijn schatten, in al zijn rijkdom, in al zijn deugden, in al zijn namen, in al zijn ambten. En dat is het centrum van de prediking. En waar dat niet meer zo is, daar is de prediking geen rechte prediking meer. Dan kan het allemaal vroom lijken, dan kan het allemaal geëngageerd lijken, en dan kan het allemaal heel betrokken zijn met een wereld in nood en weet ik wat allemaal meer en wat men er vandaag van maakt. Maar er is het geen rechte prediking, geen zuivere, geen eerlijke evangelieprediking. Niemand komt er toch verder mee. Waar heeft nou zo'n man, zo'n heiden of zo'n jood, zo'n kind van Adam, zo'n verloren zondaar in Antiochië behoefte aan? Waar heeft hij belang bij? Dat hem verteld wordt, dan moet je dit doen, dan moet je zus en dan moet je zo. Heeft hij daar belang bij? Brengt hem dat de vergiffenis? Hij heeft belang bij een boodschap die hem zegt. Er is er één gekomen die zijn arbeid geverricht heeft en die zelfs zijn bloed gegeven heeft om verloren mensen tot God terug te brengen. Er is er één die zoveel liefde tot zondaren heeft betoond, dat hij zich tot in de dood heeft willen vernederen, omdat het Gods wil was dat het verloren mensengeslacht niet verloren zou blijven, maar dat eruit dat mensengeslacht nog behouden zouden worden. En dan al die andere aspecten die er aan die ene naam verbonden zijn. Gemeente, dat alleen is in Gods ogen rechte prediking. En zo hebben ze het daar gebracht. Maar dan zal het in het geestelijke leven om niets anders moeten en mogen gaan. En dat ziet u ook in dit schriftgedeelte. Dat zie je in vers 21. Want dan is die prediking daar gebracht en is die naam, de Heere Jezus, is daar verkondigd. En dan is de hand des Heren daar en dan wordt een groot getal tot het geloof gebracht. En ze bekeerden zich tot de Heere. Dat is dezelfde, de Kyrios, dat is de Heere Jezus. Ze bekeerden zich tot hem, ze erkenden zijn rechten. Ze gingen hem gehoorzamen, ze gingen voor hem buigen. Ze gingen dat hele leven van vroeger verlaten. En ze gingen hem als de enige rechthebbende koning de eer geven die hij waard is te ontvangen. Want in die verkondigde Heere Jezus moet een mens nu gaan geloven. En tot die verkondigde Heere Jezus moet hij zich nu bekeren. En dan komt Barnabas en hij ziet dat. Van een vreugde moet hem dat gegeven zijn. Hebben, denkt u niet, dat hij dat zag. Dat hij iets herkende in wat daar in Antiochië gebeurde. En wat hij nou in zijn eigen leven ook nog wist. Geloof en bekering en de Heere Jezus. Die was hem zo dierbaar geworden. Die was hem zo gepast geworden. Die was hem zo noodzakelijk geworden. En dan ziet hij datzelfde werk, dat God verheerlijkende, zondaars zaligmakende werk in Antiochië. En dan zegt hij, blijf nou ook bij de Heer. Eigenlijk staat er, kleef hem nu aan. Laat je nooit meer van hem losmaken. Blijf met de teerste, sterkste banden aan hem verbonden. Laat hem nooit los. Waarom niet? Wat voor redenen heeft Barnabas om dat zo te zeggen? Ik zei u zo pas, er zijn verschillende redenen voor te noemen. Ik noem u er een paar. Waarom moet een mens tot de Heere Jezus komen? Waarom moet u bij de Heere blijven? Waarom is dat zo noodzakelijk voor een mensenkind? Omdat hij, Christus, de enige grond is waarop God een zondaar aanneemt. Hij alleen verlost ons van onze schuld. Zit u met uw zonden? Plagen ze u wel eens? Weet u niet hoe u er vanaf moet komen? Hoe u vergiffenis ooit zult kunnen krijgen? Hoe al dat kwaad ooit bedekt kan worden? En u zonder verschrikken ooit voor de rechter van hemel en aarde zult kunnen verschijnen? Het antwoord op die vragen, het antwoord op die problemen, op die geestelijke kwellingen waar een mens mee kan zitten, ligt in de Heere Jezus. Hij alleen vergeeft. Hij alleen stortte zijn bloed. Hij alleen opende de fontein waarin we gewassen kunnen worden. Hij alleen bezit gerechtigheid om schuldige, onrechtvaardige mensen ermee te bekleden. Hij heeft de mantel der gerechtigheid geweven. Hij heeft de klederen des heils gemaakt. Hij alleen. En dat hebben ze nou geloofd in Antiochië. En dat is die geweldige, wonderlijke verandering in hun leven die ze ook verwonderlijk beleefd hebben. Maar Barnabas weet, de duivel zit niet stil. En straks komen er ook in Antiochië leraars die komen verkondigen, oh, je hebt in de Heer Jezus geloofd, dat is mooi, maar dat is niet genoeg. En straks zullen die bekeerde heidenen in Antiochië te horen krijgen, ja, wat jullie tot nog toe hebben gedaan, dat is allemaal goed. En natuurlijk, de Heer Jezus is noodzakelijk, maar je moet je ook laten besnijden. Denk erom. Want anders ben je nooit in Gods ogen een volwaardig christen. En je moet ook nog dit en dat en zus en zo doen. En, want de werken, ja, die moeten toch ook meewerken om je de gerechtigheid te schenken en te doen behouden. En dan zou het gevaar aanwezig zijn voor die jonge christenen die zoveel verwondering hebben beleefd toen ze tot de Heere kwamen en toen de Heere hen in genade aannam, dat ze nou toch langzamerhand eerst een klein beetje en dan misschien nog weer wat meer bij de Heere vandaan getrokken zouden worden, om zichzelf toch ook nog een stukje van hun zaligheid te laten toebrengen. Barnabas zegt, kleef de Heere aan. En laat er niets tussen komen. En laat het geraffineerde vrome vlees jullie ook niet bij die enige grond en zaligmaker vandaan voeren. Houd u aan hem. De Heere, onze gerechtigheid. Hij is de enige grond waarop we kunnen staan en bestaan voor God. En al die andere gronden die wij denken in ons godsdienstig bezig zijn, dat zijn zandgronden. Nou, dat zou wel voldoende reden zijn voor Barnabas om te zeggen, blijf bij de Heer Jezus. Want hij is de enige in en om wiens wil God bemoeienissen met u kunt hebben. En God kan u nooit aannemen omdat je zo vroom geweest bent, of omdat je dit allemaal gedaan hebt, of omdat je zo... Oh nee, Jezus Christus, hij is gegeven tot wijsheid, tot rechtvaardigheid, tot heiligmaking en tot een volkomen verlossing. Maar er is nog een reden waarom je bij de Heere moet blijven. Want hij is niet alleen maar de enige grond waarop God ons aanneemt, maar hij is ook de enige bron van kracht in de strijd tegen de zonde. Want nou komt het erop aan, ze zijn tot bekering gekomen, maar dat is een zaak die doorgaan moet. Dat is een zaak die er dagelijks dient te zijn. Dagelijkse bekering, daar spreken we toch van. Het brengt mee, als je op de Heere vertrouwt, dat je nee zegt tegen vele andere dingen. Ja zeggen tegen het een betekent bijna altijd ook nee zeggen tegen wat anders. Ja zeggen tegen het evangelie, geloven in de Heere Jezus, dat is nee zeggen tegen de wereld, nee zeggen tegen je zonde, nee zeggen tegen je eigen vlees, nee zeggen tegen de vorst der duisternis, nee zeggen in de uren van de verzoeking, dat is toch consequent, nietwaar? En dan komen ze erachter, hoe langer ze op de weg zijn, dat nee zeggen zo moeilijk is. Om nou echt consequent het leven der bekering te leven. En waarom is dat nou zo moeilijk? De keuze was toch oprecht. Ja, maar je hart wil niet altijd mee. En daar zit nog zoveel verkeerdheid en boosheid en verdorvenheid in. Dat valt jezelf ook tegen. Dat het zo nog is. En naarmate je meer van die dingen ontdekt, naarmate je meer gaat ontdekken hoe groot mijn zonde en ellende is, is er ook het gevaar dat de mens dan moedeloos wordt. En dat de liefde tot de Heere gaat tanen en dat je vreesachtig gaat worden. En waar haalt de mens dan kracht vandaan? Om toch weer opnieuw de geestelijke wapenrusting aan te doen. En toch weer opnieuw te staan in de boze dag. De Heer Jezus heeft gezegd. Die in mij blijft. Die draagt veel vrucht. Hoe zou je het anders uithalen? De rank die van de wijnstok losgemaakt wordt, die verdort. Maar die in mij blijft. Ik zorg ervoor, zegt de wijnstok, dat hij sappen krijgt, waardoor hij levend blijft, niet verdort. Ik zorg er ook voor dat er vruchten zijn. Ik zorg ervoor dat hij kracht krijgt. Ik zorg ervoor dat hij staande kan blijven. Ik zorg ervoor dat hij erdoor komt. Ook in deze vijandige wereld. Ook al heeft hij een boos hart in zichzelf. Maar mijn kracht ga ik in zijn zwakheid volbrengen. Als hij dan maar bij de Heere blijft. En altijd maar weer aanklopt bij die zaligmaker. Gun door het geloof in Christus krachten om uw geboden te doen en de zonde te haten en van het kwade te vlieden en in de verzoeking staande te blijven. Bij de Heere blijven, waarom? Omdat de Heere, die dan toch de zaligmaker is, tegelijkertijd als de Heere, als de Kyrios, als de gebieder, de enige is die recht heeft om mij te regeren. Zal ik nadat ik tot hem gekomen ben en nadat ik vreugde in zijn genade gevonden heb, zal ik nadat het wonder in beginsel in mijn ziel is verklaard, dat God in Christus genadig en barmhartig is, zal ik dan toch weer andere heren gaan dienen, andere meesters gaan vereren? Alleen Christus is toch koning. Als hij zichzelf dan zo vernederd heeft om mijn verloren bestaan te redden, dan is hij ook de enige die er recht op heeft dat ik hem toebehoor. Met lichaam en ziel. Dan heeft hij en hij alleen het recht om het in mijn leven te zeggen te hebben. Begrijpt u? Dat dit advies van Barnabas niet dan maar een goed advies was, maar dat het enige advies was dat hij geven mocht. Het enige advies dat tot heil van Gods volk is. Beter advies is er niet. En beter advies is er vandaag ook nog niet. Waarom niet? Nou, ten diepste omdat de Heer Jezus het zelf ook gezegd heeft. Dat wist Barnabas nog niet. Dat de Heer Jezus dat zelf ook zou gaan zeggen. Want hij was geen discipel, hij was er niet bij geweest, maar de Heere had het gezegd, blijft in mij. En Johannes, de apostel der liefde, heeft dat de Heere Jezus horen zeggen, toen hij vlak bij hem aan tafel zat, in die afscheidsgesprekken. En toen Johannes dat gehoord heeft, toen heeft het hem diep in de ziel getroffen. En hij heeft het in zijn eigen leven in praktijk gebracht. Blijft in mij. En als hij zijn brief schrijft, dan zegt hij, nu kinderkens, blijft in hem. Opdat wanneer hij zal geopenbaard zijn, wij vrijmoedigheid hebben en wij van hem niet beschaamd gemaakt worden in zijn komst. Amen. We zingen Psalm 119, daarvan het 16e vers. Danken wij u, Heere, voor het woord dat u ons hebt gegeven. Het mocht worden doorgegeven wat Barnabas aan de gemeente in Antiochië als advies gaf. Het was uw woord, Heere, dat hij mocht doorgeven en dat zo ook vandaag mocht klinken. Laat het vrucht dragen. Laat het tot een vast voornemen des harten mogen komen. Zeker bij degene die genade van u hebben mogen leren kennen, om bij de Heere te blijven. Heere, en dan denken wij ook aan degene, en ze zijn in de prediking niet zozeer aan de orde geweest, die nog nooit tot u zijn gekomen. Dan denken we ook aan hen die nog nooit tot de Heere bekeerd werden. Die wel het evangelie gehoord hebben, die wel van die naam onder de hemel tot zaligheid gegeven weten, maar voor wie die naam eigenlijk alleen maar een klank is. Heren, er waren er in Antiochië velen die door uw genade werden toegebracht, door uw kracht ingewonnen werden. En ze stonden er aanvankelijk ook helemaal buiten. En ze wisten er ook niets van. Misschien wisten ze die naam nog niet eens. En toch, Heren, u hebt het werk van uw genade in hen gedaan. Doe het nu nog. Ook in degenen die voor eigen rekening leven. Trek ze, win ze in en laat ze zien, Heren, dat buiten Jezus geen leven is. Denken we wel, maar dat wordt één grote teleurstelling. Het zal blijken enkel zielsbederf te wezen. Wij bidden van u, Heren, werk genadig en krachtig in ons midden en hoor ons om Jezus wil. Amen. We zingen de avondzang, het vierde en het vijfde vers. Houd ons gemoed voor u bereid en bescherm ons in de bange tijd. 4 en 5 van de avondzang. Thank you. En u gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus. De liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.